broers en zussen in Groningen. Wat fijn om hier te zijn. Voorrecht in de rank. Jaren in Groningen gewoond en gestudeerd. En ook hier was toen naar de kerk geweest. Volgens mij ligt van een deel van mijn familie ook de roots hier. Voor een periode in ieder geval. In de rank. Mooi om hier te komen. Mijn moeder is hier volgens mij een paar maanden geleden geweest. Gerry Velema. En ik begreep ook dat zij hier af en toe komt. Dus niet alleen toen, maar af en toe dat ze hier komt. Vorig jaar, precies een jaar geleden, zou ik hier ook spreken. Net voor de zomer volgens mij. Maar op de een of andere manier is dat niet helemaal goed gelopen. Dus ik kreeg volgens mij, ik was in Roermond om daar voor te gaan. Kreeg ik een belletje van mijn vader. En die zei, Anne, volgens mij word je in Groningen verwacht. Ik zei, oh, dat is lastig. Want ik zit in Roermond. En ik ga zo de dienst in. Maar dat was, om een lang verhaal kort te maken, er was even sprake van wat misverstand. Maar heel fijn om hier nu wel te zijn. Met mijn gezin, met Mirjam en met 4 kinderen hebben we meegenomen. We dachten, we combineren deze vaderdag en deze spreekbeurt op een mooie manier met elkaar. Dus we wonen in Zwolle, daar gaan we ook naar de kerk. In mijn dagelijks leven ben ik docent op een hogeschool in Zwolle, Windesheim. Daar mag ik recht geven. En dat doe ik 4-5 dagen in de week. En ik ben ook beschikbaar voor spreekbeurten in het land. Dat doe ik in de eigen gemeente, de Christelijk Gereformeerde Kerk in Zwolle. Maar ook wel in gemeentes zoals hier. Of volgende week in Nijkerk in een evangelische gemeente. Of de week daarna in onze eigen gemeente. Dus er zijn wel gemeentes waar ik voor mag gaan. En dat vind ik geweldig. Het woord van God is juist in mijn studententijd hier in Groningen bij de Navigators. Is dat enorm voor me gaan leven. Ik ben veel dank verschuldigd aan die beweging van de Navigators. Nu inmiddels 15 jaar geleden. Maar prachtig werk wat ze doen door met de studenten de Bijbel te lezen. En nou, ik was niet de enige die in die periode echt op de knie is gegaan voor de Heer Jezus. En uiteindelijk iets heeft gehad van, Heer, ik wil de rest van mijn leven in dienst van u leven. En geleid door uw woord en door uw geest. Nou, dat brengt me vanochtend hier op Vaderdag. Ik wil een gedeelte met jullie lezen vanuit Lucas 15. Dus dat willen we straks samen opslaan. Dit is een tekening. Ik weet niet of je hem herkent, maar dat ben ik. Een jongetje van 4 maakt een tekening van zijn vader. En daar sta je dan eens wat naar. Dan denk je, oh, dat ben ik. En ik wil het hebben over een verhaal waarbij ook een zoon een tekening maakt van zijn vader. Tenminste, toen ik in de voorbereiding bezig was, dacht ik, volgens mij gebeurt dat hier. De Heer Jezus die in Lucas 15 het gesprek aangaat met fariseeën, met schriftgeleerden. En probeert om een plaatje te schetsen van zijn vader. Hij probeert een tekening te maken van zijn vader. En hij neemt ons mee in die tekening. En laten we samen het woord van God openslaan bij Lucas 15. Op deze vaderdag gaat het over een hele bijzondere vader. En ik realiseer me, als ik hier kom en ik kijk zo rond. Ik zie hier en daar wat grijze haren. Dat ik me kan voorstellen, nou, als er toch 2 verhalen uit de Bijbel zijn, dan is het wel die van de verloren zoon. En misschien dat prachtige hoofdstuk van Paulus in 1 Korinthe 13 over de liefde. Dat zijn toch wel de gedeeltes uit de Bijbel die misschien wel het meest bepreekt zijn. En het zou me niet verbazen als hier mensen zitten die misschien al wel 25 preken over de verloren zoon hebben gehoord. Nou, waag je er maar aan om, als je voor het eerst bij de rank in Groningen komt, om het dan daarover te gaan hebben. Met de gedachte ook nog, ga ik misschien nog wat nieuws brengen? Ik weet het niet. Ik weet niet of het me gaat lukken, maar ik hoop zo dat het me lukt om samen met u, met jou, deze woorden te overdenken. En dat ze in ieder geval opnieuw zeggingskracht mogen krijgen en mogen landen in ons leven. Nou, laten we ze samen overdenken. En volgens mij is er een presentatie of doet hij het niet? Ja. Nou, daar gaan we lezen. Vervolgens zegt Jezus, zei hij, iemand had 2 zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef me deel van uw bezit waarop ik recht heb. En de vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. En toen kwam hij tot zichzelf en dacht, de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hierom van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen, kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Oh, excuus. Ik had ergens gehoopt dat hij misschien door was gelopen. Maar ik hoop dat jullie dan naar mijn woorden hebben geluisterd en niet naar de sheets zijn blijven kijken. Wat van belang is als je dit gedeelte overdenkt, is dat je precies weet van met wie is Jezus hier nou vooral in gesprek. En dat weet je als je het eerste vers leest uit Lucas 15. Waar staat, alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. Als een magneet kwamen ze af op de persoon en de woorden van Jezus. Zondaars, tollenaars. En dan zie je die andere groep staan, vandaar dat plaatje erbij. Ik vind het wel mooi, die mensen die dan zittend, hè, die zondaars en tollenaars, die zitten om Jezus heen. En die fariseeën en schriftgeleerden, die staan daar stijfjes op een afstandje te keuren en te oordelen. En die zeggen dan morren tegen elkaar, die man ontvangt zondaars en eet met hen. En Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis. Deze gelijkenis klinkt als enkelvoud, maar het zijn er natuurlijk drie. Hier in het Engels, de prodigal, de verloren zoon, de coin, het verloren muntje en de lost sheep, het verloren schaap. Daar begint Jezus bij. En dan is het bijzonder om te zien, hè? Ik denk dat jullie allemaal die verhalen wel eens eerder hebben gehoord. Hè? Een herder had 100 schapen, 1 raakte verloren. En wat doet die herder? Die laat die 99 achter, gaat op zoek naar dat ene schaap. En als je inzoomt op, wat kan zo'n schaap dan? Nou, dan heb ik wel eens een herder horen uitleggen. Ja, zo'n schaap, als dat verloren raakt en het raakt ergens in een kuil, het kan niet meer dan een beetje blaten. Het is aan het blaten en aan het blaten en het blaten, maar het heeft niet de kracht in de beentjes om te gaan staan en de weg terug naar die herder te zoeken. Zelfs op het moment als hij de stem van de herder hoort die zoekend dichterbij komt, kan hij alleen maar blaten, kan hij niet overeind komen. En dan is het echt de reddende kracht van die herder die dat schaap opzoekt en het vol vreugde om de nek legt en terug naar huis gaat. En je proeft een en al vreugde in dit verhaal. Vreugde op het moment als dat schaap gevonden wordt en om de schouders van die herder wordt gelegd. Vreugde als die herder terugkomt. Vreugde. In het denkkader van de mannen tegen wie Jezus nu aan het praten is, fariseeën en schriftgeleerden, ja, die geloofden ook wel dat de vreugde is in de hemel. Weet je wanneer de vreugde was in de hemel? Als zondaars voor eeuwig vernietigd werden. Dan was er vreugde in de hemel. Als eindelijk afgerekend werd met die mensen die op aarde er een zootje van hadden gemaakt. En dan zou het oordeel van God in al zijn vuur over die mensen heen komen. Dan is er vreugde in de hemel. Dat was het. Dat waren de gedachten waar die fariseeën mee rondliepen. Dan is er vreugde in de hemel. En tegen hun begint Jezus te vertellen. En hij probeert te tekenen een plaatje van een herder. Een plaatje van een vrouw die een muntje kwijtraakt. En een plaatje van een vader. En hij probeert ze mee te nemen in, ho, wacht even. Vader, God, is zo anders dan jullie denken. Vreugde, ik gaf het al aan. Als je bepaalde woorden veel tegenkomt in een stukje tekst, dan moet er een alarmbelletje gaan rinkelen. Want dan is dat blijkbaar iets wat er van afspat. Nou, vreugde 5 keer, dat schaapje, prachtig, hè, hoe dat even een vreugdesprongetje maakt. Rejoice with me, for I have found my sheep which was lost. Er is vreugde bij die herder. Er is vreugde later bij die vrouw die, nou, het is maar een muntje, maar als je weet dat het een waarde vertegenwoordigt van een dagloon. Nou ja, dan ben je natuurlijk dolblij als je hebt zitten zoeken op je knieën om dat muntje te vinden. En je vindt het. Dan ben je blij. Dan is er vreugde. En in dat laatste verhaal 4 keer feest vieren. Als het gaat om die zoon die de weg terugvindt naar zijn vader. Feest. 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 Jezus is hier in gesprek met farizeeërs. En tollenaars. Hij richt dit verhaal tot hen. En dan vertelt hij, er was dus een vader die 2 zoons had. En dan vertelt hij dat die jongste zoon bij die vader komt en die zegt, vader, geef me het deel waar ik recht op heb. Geef me alvast een voorschot op de erfenis. En ik heb iemand horen vertellen, Ken Bailey, een man die 40 jaar in het Midden-Oosten heeft gewerkt als zendeling. In Syrië en Israël. 40 jaar heeft hij daar doorgebracht. En hij zei, ik heb in die 40 jaar tijd nog nooit een verhaal gehoord van een Joodse man die een aantal zoons had. Waarbij een van die zoons de gore moed zou hebben om dit aan zijn vader te vragen. Totdat hij een keer, na 40 jaar, een jongen naar hem toe kwam en die zei, meneer Bailey, dat is in ons gezin is dat gebeurd. Ik kom uit een gezin, 5 zoons. Mijn oudste broer heeft dit gedaan. Is naar zijn vader toegelopen en heeft gezegd, vader, geef mij het deel waar ik recht op heb. En wat doet die vader? Een reactie die je kan verwachten van een vader die zo beledigd wordt door zijn zoon. Die pakt niet zijn rechterhand. Dat is de hand van het heil, de hand van de zegen. Maar die pakt zijn linkerhand en niet de binnenkant. Want dat is de goede kant, maar de buitenkant. En die klapt hem in zijn gezicht. Dat is wat een normale reactie is. Voor een patriarchale vader in de Joodse, in het Midden-Oosten. Dat doet de vader. Een zoon die je zo beledigt. Die geeft je een klap in zijn gezicht en je zegt, en nou wegwezen, eruit jij. Jezus tekent hier zijn vader. En hij zegt, deze jongen, die komt met dat voorstel bij zijn vader. En zijn vader stemt toe. En dan zit er een paar dagen tussen, want er staat er, de vader verdeelde zijn vermogen onder hen. En na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit. Zit er een paar dagen tussen. Probeer een beetje de pijn en de schaamte te voelen die die vader voelt. We hebben nu marktplaats, hè? Dus je hebt een oude antieke klok. Die is voor jou, jongste zoon. Ik zet hem op marktplaats. Dat deel van het land is voor de oudste zoon, 2/3. En 1/3 is voor de jongste zoon. Dat is dan van jou. En dan zitten er een paar dagen tussen, waarbij in het dorp het waarschijnlijk begint te gonzen van, er gebeurt daar wat onder dat dak. Familietragedie. En dan zijn er een heleboel mensen die waarschijnlijk het fatsoen hebben om niet te kopen van die jongste zoon. Om die vader te beledigen. Maar als je maar lang genoeg blijft zoeken en aanbieden, dan zijn er allemaal altijd mensen aan de rand van de samenleving die bereid zijn om voor een mooi prikkie die antieke klok te kopen. En die zoon die heeft niks aan spulletjes. Die zoon wil cash. En na enkele dagen verzilverde hij de boel en ging die op reis. En dit laat mij al zoveel zien van het hart van vader. Dat hij dus, als het gaat om zijn liefde die hij kwijt wil aan ons. Dat hij liever heeft dat jij ervoor kiest om ergens anders die liefde te zoeken. Als dat is wat jij wil. Dan dat hij die liefde wil afdwingen en wil beknotten en je bij zich wil houden. De liefde van God ziet allereerst op een vrije keuze om te kiezen voor hem of niet. En dus laat deze vader zijn zoon gaan. En dan gaat die zoon op reis en dan staat er van, hij leidt een losbandig leven. Hij verkwist zijn vermogen, hij verspilt het. En dan is het ook zomaar op. En dan, daar komt voor mij een cruciaal gedeelte. Want tot nu toe heb ik altijd dit gedeelte zo gelezen. Dat je denkt, nou je hebt dat schaap, dat kan niks. Hè? Dat kan alleen maar blaten en gevonden worden. Je hebt dat muntje, ja als je een muntje kwijtraakt, dat muntje zelf kan niks. Kan alleen maar gevonden worden. Maar die zoon, die bekeerde zich toch? Die bekeerde zich toch? Hij komt toch tot inkeer? Hij kwam tot zichzelf, staat er dan. He came to himself, vers 17. Hij kwam tot zichzelf. Ja, maar wat betekent dat? En wanneer gebeurt dat? Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen. Maar niemand gaf ze hem. Hij had honger in zijn buik. Hij dacht niet aan de pijn die hij zijn vader had aangedaan. Hij dacht aan de honger in zijn buik. En toen kwam hij tot zichzelf. En hij kwam tot zichzelf. Wij lezen daarin. Hij bekeerde zich en berouw en bekering bracht hem op weg naar zijn vader. Was het maar zo. Hij kwam tot zichzelf. Hij dacht aan zijn buik. Hij wilde die honger stillen. En hij dacht bij zichzelf, ik moet met een plannetje komen. Want ik heb hier als Joodse jongen tussen die zwijnen, tussen die onreine beesten, krijg ik niet eens de trog, het voer van die varkens. Ik ben beter af als ik als dagloner bij mijn vader ga werken. Maar dan moet ik dat nog wel even zien te fixen, want dat is nog niet eenvoudig. Hij kwam tot zichzelf. Er is één plekje in de Bijbel waar dat ook staat. Handelingen 12. Hij kwam tot zichzelf. Petrus kwam tot zichzelf. Petrus kreeg, dacht hij, in de gevangenis nadat Jacobus was onthoofd door Herodes. En het volk enthousiast reageerde. Herodes nam Petrus gevangen. En daar zat Petrus in de gevangenis. En hij dacht dat hij een droom kreeg. Maar het was echt een engel die hem bevrijdde uit die gevangenis. Hij dacht dat hij droomde en op een gegeven moment kwam hij tot zichzelf. Hij kwam tot zichzelf. Hij kwam bij zinnen. Dat is niet dat Petrus daar tot bekering kwam. Heeft daar helemaal niks mee te maken volgens mij. Hij kwam tot zinnen. Hij kwam tot zichzelf. Ja, zeg je misschien, maar wacht even. Hij komt toch met die belijdenis. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet waard uw zoon genoemd te worden. Nou, daar klinkt toch berouw en bekering in door. Ja, maar wacht even. Jezus is hier in gesprek met fariseeën en schriftgeleerden. Mensen die de wet van God en het woord van God van haven tot gord kennen, van A tot Z. Direct woorden konden linken aan woorden uit het Oude Testament. Nou, dan wisten zij dat dit een letterlijk citaat is uit de mond van farao. Van een Egyptische farao die niet naar de eerste, maar naar de achtste plaag zei. En hoeveel berouw en bekering proefde je toen nog bij die farao? Nou, ik helemaal nul. Die toen zei, oh Mozes en Aaron, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Hij zei het. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik dan wat meer inzoom op deze tekst, dan heb ik het idee dat deze jongen helemaal niet zozeer, dat het de gekwetste liefde van zijn vader was die hem op weg bracht naar zijn vader toe. Hij dacht aan zijn buik, hij dacht aan zijn honger en hij dacht, ik ga dat anders regelen. Eén probleem. In die tijd had je de Kezaza-traditie. Dat hield in dat als een Joodse jongen met zijn bezit naar een ander land was gegaan en onder onbesneden heidenen zijn bezit had opgemaakt, en hij zou de moed hebben om terug te keren naar de plek waar hij vandaan kwam, en de gemeenschap zou er lucht van krijgen, dan had je de voorman van die gemeenschap, die trommelde de hele gemeenschap op en die kwamen voor die jongen te staan. Dan namen ze een pot En die vulden ze met gebrande bonen tot de nok toe. En op dat moment dat die jongen dan voor hen stond, dan riep de hele gemeenschap uit dat woord kezaza en smeet die pot voor zijn voeten stuk. Kezaza betekent in het Hebreeuws afgesneden, to cut off. Jij bent vanaf dit moment geëxcommuniceerd, afgesneden van onze gemeenschap, niet welkom. Zoek het uit. Dat is wat hem te wachten stond. En enige redding was als hij eerder zijn vader zou spreken dan die gemeenschap. Want die vader kon nog een soort middelaarsrol vervullen. En dan komt hij op zijn blote voeten daar naar buiten toe, of naar het dorp toe. En dan ziet die vader hem van verre aankomen. Die vader die zo gekwetst is door wat die zoon hem heeft geflikt. En Heerde heeft mij getekend, hè. Hier is de zoon van God een gezicht van vader aan het tekenen. En die zegt, die vader ziet zijn zoon van verre al aankomen. En dat doet hem iets. Hij kreeg medelijden. En hij rent op zijn zoon af. Dat doet een Joodse man van die leeftijd. Doet dat niet. Real old people don't run. Is een oud gezegde van Aristoteles. Gisteren las ik nog, of zag ik op NOS, zag ik een filmpje van Mark Rutte die voor het eerst rennend is gezien. Dus ze zijn met die poging bezig om een kabinet te vormen. En ze waren ergens buiten en zijn geheime papieren lagen ergens op een tafeltje. En de wind kwam eronder en die papieren dwarrelden weg. En Mark Rutte dacht, oh, journalist in de buurt, ik moet zorgen dat die papieren veilig zijn. En hij rent een stukje. En daar is een verborgen camera stond aan en die beelden zijn nu zichtbaar. Een rennende Mark Rutte, nooit eerder gezien. En dat heeft ook een beetje iets, gewoon zo'n man in zijn mooie pak, die loopt rond. En dat was denk ik 2000 jaar geleden nog veel sterker zo. En deze oude, waardige vader, die kan het niet schelen wat mensen van hem denken. En misschien dat hij zijn jurk heeft opgetild en zijn blote benen waren te zien. Maar hij moest naar zijn zoon toe. En dan vliegt hij die zoon om de hals. En dan kust hij die zoon. En dat is de reactie van die vader op die zoon die misschien wel met onzuivere motieven terugkwam te begroeten. Ik proef daarin zo ontzettend veel liefde. En genade. En dan snap ik ook beter die drie verhalen. Als het zo zit. Het verloren schaap. Het verloren muntje. De verloren zoon. Die zoon die kon daar zelf. Die kon daar helemaal niets aan. Voor in het schaaltje brengen. Het was een en al genade en liefde van die vader die hem redde. En dan is het feest in het huis van vader. En dan zegt die vader, de barbecue moet aan, dat gemeste kalf moet aan het spit. En er moet een mantel om de schouders van deze zoon. En hij moet schoenen aan zijn voeten. Dat vind ik ook zo mooi. Hij moet schoenen aan zijn voeten, want een slaaf loopt op blote voeten. Maar een zoon loopt op sandalen, op schoenen. Ik weet niet of dat geluidsfragmentje paraat is. A Negro spiritual.
I got shoes.
I got shoes.
You got shoes.
All of God's children got shoes.
My Lord, yes.
When I get to heaven, gonna put on my shoes and gonna walk all over God's heaven. Oh, to heaven, yeah.
All God's children got shoes. Dit zijn slaven, Negro spirituals, slavenliedjes. Die dit hebben gezongen, hè? Die dus hun leven lang op blote voeten hebben moeten leven. En elkaar toezingen, oh straks als we in de hemel komen, dan gaan we schoenen dragen. Dan hebben we schoenen aan onze voeten. Prachtig. En deze zoon die zegt, die ziet die jongen daar aankomen op zijn blote voeten. Jongen, jij bent een zoon, jij bent geen slaaf. Je had gedacht als dagloner voor me te gaan werken. Jij bent mijn zoon. Je moet bij me in huis komen. Je hebt schoenen aan je voeten nodig. En een ring. Een ring. Zoon. Als je iets van mij moet leren op dit moment. Is dat mijn trouw aan jou onwankelbaar is. Ergens in de Bijbel staat. Ook al zijn wij God ontrouw. Hij blijft trouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. En dan geeft een vader geeft een zoon een ring. Een trouwring, om het zo maar te zeggen. Nou, dat is een beetje ongewoon in onze cultuur. En toch, misschien heeft mijn moeder wel eens iets verteld over Tiago, mijn geadopteerde broer. Ik heb een geadopteerde broer uit Brazilië, die woont inmiddels ruim 25 jaar bij ons in het gezin. Hij was bijna 6 toen hij bij ons kwam. En hij bleek behoorlijk verstandelijk beperkt te zijn. Hij heeft het verstandelijk vermogen van een 3-jarige. Hij kwam bij ons zonder brilletje. Hij kreeg vervolgens bij de opticien shampotglazen aangemeten. Want hij heeft serieus -11, -12. Maar die eerste 5 jaar van zijn leven heeft hij nooit een bril gehad. Dus wat hij precies heeft gezien en kunnen horen. Want later kreeg hij ook gehoorapparaten. Is voor ons een beetje een raadsel. Zijn moeder is kort na zijn geboorte overleden. En zijn vader is niks van bekend. En aan de hand van zijn opa Davy, een alcoholist, heeft hij wat door de voorsteden van São Paulo gezworven. Tot het moment dat de politie hem in een internaat heeft geplaatst. En vandaar is hij ter adoptie aangeboden. Inmiddels woont hij ruim 25 jaar in Nederland. In ons gezin heeft hij onze achternaam gekregen. Is hij een volwaardige broer van me geworden. Tiago Velema. Niet meer Tiago... hoe heet hij nou? Rodriguez de Souza. Ja, en ik zit al even te denken, hoe heet hij nou? Hoe heet hij die nou? Maar het is nu Tiago Velema. En op een gegeven moment was hij 25 jaar bij ons in ons gezin. En Tiago, die ziet bij mij zo'n mooie trouwring om mijn vingers. En hij ziet bij mijn broer dat en ook bij mijn zusje. Maar ik weet niet of Tiago ooit zal gaan trouwen. Ik weet niet of dat gaat gebeuren. Ik weet in ieder geval dat hij nooit vader zal worden. En tegelijkertijd is het een jongen die ook emoties heeft en verlangens heeft. En hij wilde heel graag een ring om zijn vingers. En geïnspireerd ook door dit verhaal, een vader die zijn zoon een ring geeft, is mijn moeder op het idee gekomen om met Tiago naar de juwelier in Rode te gaan. En uiteindelijk, waar moest het feest plaatsvinden? Het feest dat hij 25 jaar bij ons was, nou, dat moest bij de McDonald's plaatsvinden. De McDonald's in Hogeveen. Nou, daar gingen we met z'n allen heen. Tiago houdt van de McDonald's. En we kwamen daar en op een zonnig terras zaten we met z'n allen lekker een hamburgertje te eten. En dat was het moment, eigenlijk wil ik daar naartoe, dat mijn moeder namens ons als gezin... Down in the river to pray, en je mag hem wel, het is 6 minuten, je mag wel 4 minuutjes doorspoelen. Ja, en dat was, hier zit hij bij de juwelier. Daar komen we aan. En dan mag hij nog wel echt wel een stukje verder hoor. Op de achtergrond de jongen van de McDonald's zijn dienblaadjes opstapelen en kijken zo van, wat gebeurt hier nou? Dit heb ik volgens mij nooit eerder gezien. Je mag maar uitdoen, ja. Maar het plaatje, mijn moeder deed het hier, maar als ik naar dit verhaal kijk, dan is het alsof God op zijn knieën gaat voor mensenkinderen en zegt, mag ik jou een ring van trouw en van liefde, opdat je nooit vergeet. Nooit vergeet dat mijn liefde en trouw bij wijze van spreken om je vingers zitten. Zoals bij die jongste zoon die terugkwam en overladen werd met genade. Je denkt, waar heeft hij het aan verdiend? Nee, precies, hij heeft het nergens aan verdiend. Echt nergens aan. Het is feest in de hemel. Het is feest in de hemel op het moment dat iemand dat toelaat in zijn leven. En zegt, oh, maar Heer, als dat is hoe u naar me kijkt, dan laat ik het u van harte doen. Heer, doe me om. Doe die ring om mijn vingers. En opdat ik de rest van mijn leven daaruit mag leven. En dat wil ik u van harte toewensen, toebidden. Dat we dat steeds meer en meer mogen ontdekken. Amen. Heer, ik dank u wel dat we deze ochtend... Heer, met een geopend woord. Heer, ook al zijn het stokoude woorden van 2000 jaar geleden. Ze mogen hier en nu levend en krachtig zijn. En tot ons spreken, tot ons leven spreken, tot ons gevoel spreken, tot onze emoties spreken, tot onze gedachten spreken. Heer, ons leven is van U. Heer, ons leven mag in U zijn en verbonden zijn met U. Heer, U in ons en wij in U. En ik bid zo dat Uw woord ruimte krijgt en kans krijgt door Uw Heilige Geest om ons leven te inspireren en te raken. Heer, te voeden, ons geloof te voeden, het vertrouwen te versterken dat U echt deze Vader wilt zijn. Heer, U bent niet zomaar een vader, U bent zoals deze vader was. Heer, en ik bid dat U genezend werkt. Heer, ook als daar emoties bij spelen of als daar herinneringen zijn aan hoe misschien een eigen vader daarin soms tekort is geschoten. Heer, mogen we ons laven en ons optrekken aan dit plaatje van U. Dit plaatje wat de Zoon van God wilde uitspreken in gesprek met fariseeën en tollenaars, kenners van de wet, maar misschien wel geen kenners van het hart van U. Heer, mogen wij kenners zijn van het hart van U, Heer. En ik bid dat, ook als we hierover na mogen denken, verder na mogen denken en de week weer in mogen stappen, dat Uw genade en Uw liefde en Uw onwankelbare trouw met ons mee zullen gaan. Dat die ons zullen vergezellen. In Jezus' naam. Amen.
Anne, dankjewel voor je fijne oren. We gaan nog een slotlied zingen. Door Uw genade. Uw genade zo groot. Ja. En daarna wil ik Jan Volkert vragen om af te sluiten.
Afsluiting van de dienst. Na de dienst kunt u straks, als u nog met iemand wilt doorpraten of wilt dat er voor u gebeden wordt, dan kunt u terecht bij Truus Weber. En of er nog iemand is, dat weet ik niet, maar Truus in ieder geval. Piet. Zo, goed. Na de zegen, dan mag u naar de koffie. Maar er is dan ook nog een uitzinger, lied 563 uit Opwekking, I Have a Light. En na de koffie is er voor degenen die meteen na de dienst daarna ook weer naar het Noorderplantsoen willen, nog gelegenheid om hier gewoon te lunchen. En dan is er ook soep voor. Ja. Dus, alles is geregeld, denk ik. Dan mag u gaan staan voor de zegen. Vader in de hemel, dank u wel dat we hier vanochtend zo weer samen mochten zijn. Dank u wel, Heer, dat we door alles heen, Heer, door de liederen, door wat er gesproken is, weer bepaald zijn, Heer, bij uw vaderhart. Uw vaderhart dat zo vol van liefde is, dat zo vol verlangen naar ons uitziet. En Heer, dank u wel dat we ons zo geliefd mogen weten en als geliefde kinderen van u ook weer op weg mogen gaan in deze wereld om uw liefde verder te verspreiden. En Heer, dank u wel dat we daarbij ook mogen gaan doen, gedragen door uw zegen. En de Heere zegene ons en hij beschermt ons. De Heer doet het licht van zijn aangezicht over ons schijnen en zij ons genadig. De Heere wende ons zijn gelaat toe en geven ons vrede. Zo zegenen ons de Almachtige, de Getrouwe, de Liefdevolle, die was, die is en komen zal. Amen. Een gezegende dag en een gezegende week toegewenst.
Wie het fijn vindt om nog met ons I Have a Light te zingen, wees welkom. applaus voor onze Heer.